Goedemiddag. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Zo eventjes geleden. En vanmiddag gaan we het iets anders doen. In die zin van, ik heb niet een preek uit één gedeelte van het woord. We gaan een thema bij de kop pakken. Mede op verzoek ook van de oudsten. En dat gaat over vriendschap. De Bijbel spreekt veel over vriendschap. Maar ik denk, als ik dat woord ga gebruiken, dan gaan direct allerlei radartjes bij jullie draaien. Jullie hebben dat al lang ingevuld. Goede ervaringen, minder goede ervaringen. Dus ik ben op zoek geweest naar een ander woord. En we noemen het komend uur dat even bondgenootschap. Dan praat ik over diepe verbondenheid, diepe vriendschap. En aan het eind van deze boodschap mag je gewoon weer lekker het vriendschap noemen. De presentatie krijgen jullie toegestuurd, mocht je dat willen. En we kijken echt naar uit hoe de Heer vanmiddag ons een goed uur geeft over dit prachtige thema. Ik wil het ook wat interactief doen. En ik was wat benieuwd. Vriendschap, is dat nou een doel op zichzelf? Sluit je vriendschap of ontstaat er vriendschap om vriendschap? Of is het ook een middel? Iets waarvoor vriendschap gebruikt kan worden? Doe eens. Wie zegt, het is eigenlijk wel gewoon een doel op zichzelf. Vriendschap is er voor vriendschap. Ook. En als middel? Dient vriendschap ook een ander doel, een hoger doel? Ook zeg je. Nou, alle twee de antwoorden zijn natuurlijk goed. Ja, Sela, ik kijk allemaal naar jou. Ja, het kan een middel zijn. Het is zelfs een middel. Maar je kunt het ook als doel zien. Vriendschap is ons ook gegeven, bondgenootschap, om de bondgenootschap, om de vreugde die we mogen en kunnen beleven, aan het samen optrekken met anderen, waarvan ik je alvast zal verklappen, en dat weten jullie ook al lang, dat dat niet altijd leuk is, dat het niet altijd fijn is, maar dat is ook weer een doel. Dus doel en middel lopen vanmiddag wat door elkaar heen. En mijn stelling is, je hebt sowieso als mens op deze aarde vriendschap nodig. Maar als christen, jong en oud, klein en groot, heb je bondgenootschap nodig. Zonder bondgenootschap kan je niet zo geestelijk groeien zoals God werkelijk wil. Nou, een hele bekende vriendschap in de Bijbel waarover gesproken wordt, is... Doe eens. Kijk. Dat is heel diep. Als je die Bijbelteksten erbij pakt, zo verdeeld over de 1 Samuelbrief, dan zie je echt dat ze heel diep aan elkaar verbonden raken. De ziel van Jonathan werd diep verbonden met David. En toen Jonathan was overleden, toen schreef David ook een lied over de helden. En hij schreef dit. Sorry, ja. Hij zegt, ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan. Ik heb het zwaar. Je was mij zeer lief. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Wie heeft wel eens diep nagedacht over dit stukje? Zou u dat wel eens kunnen schrijven bij het overlijden van een goede bondgenoot, een goede vriend of vriendin? Want wat voor soort vriendschap is dit? Hoe zou je het kenmerken? Harts. Heel intiem. Heel nauw verbonden. Hadden ze deze vriendschap nodig? Deze bondgenootschap? Ja, hè? Ik denk dat David en Jonathan het misschien niet hadden overleefd. Of zover hadden gekomen zonder dat bondgenootschap. Dus daar zie je ook dat die bondgenootschap een middel was. He, Jonathan bezocht ook David in het heet van het moment. En daar staat er, en hij bemoedigde hem in God. Hij kon inspreken bij David, die in een hele moeilijke situatie zich bevond. Zit er ook romantiek in? Het zijn twee mannen. Zo wordt de Bijbeltekst ook gebruikt. Kijk, dat is onderbouwing. Dat liefde tussen hetzelfde geslacht, waar romantiek en seksualiteit is, dat kan. Zit dat hierin? Nee, dan durf je natuurlijk ook geen ja meer te zeggen. Maar de Bijbeltekst wordt wel gebruikt, ook in de kerk. Ook vanaf de preekstoel. Nee, ja, zover wij weten zijn beide hebben een heteroseksuele gerichtheid gehad. Zijn getrouwd en hebben kinderen. Maar goed, er kunnen nog homoseksuele gevoelens spelen. Maar dat lijkt me heel tegenstrijdig als je ook ziet welke weg God met David en met Jonathan gaat. En hoe hij hen zegent. En dat is denk ik niet mogelijk als zij in homoseksuele zonde praxis zouden leven. Dit is ook wel een wonderlijke uitspraak. De liefde was wonderlijker dan de liefde van de vrouwen. Nou, daarvan zeggen de verklaarders, de liefde van de vrouwen moet je duiden als vooral empathische, wat meer romantische liefde. De erosliefde, de filioliefde zou je een beetje kunnen zeggen. Maar wat typeerde de liefde van David en Jonathan? Wat voor type liefde was dat? Je hebt erosliefde, je hebt filioliefde en je hebt agape. En wat is agape liefde? Zeg je? Overgevende, onbaatzuchtige liefde. Nou, als je dat ergens ziet in een vriendschap, in een bondgenootschap, is dat hier. He, je ziet dat Jonathan zijn leven als het ware opoffert voor David. Even zo'n voorbeeld, een heel bekend voorbeeld van hele diepe verbondenheid, hele diepe vriendschap in de schrift. Nou ja, misschien zit je vanmiddag en ja, leuk Job, vriendschap, verbondenheid, maar ja, heb ik er eigenlijk wel behoefte aan. Het loopt prima zo. Of zeg je van ja, ik weet wat het is. Ik weet een klein beetje wat het is. Ik zou misschien niet die woorden gebruiken van David over Jonathan. Maar ergens heb ik zo'n diepe relatie ook met een vriend of vriendin. En dan zeg je, het is voor mij een zegen. Zoals Spreuken 27 vers 9 zegt. Olie en reukwerk verblijden het hart. Zo is de genegenheid van iemands vriend vanwege de hartelijke raad. Wie van jullie heeft zo'n vriendschap? Je zegt ja. Niet veel. En niet iedereen durft zijn vingers op te steken. Of zeg je meer, ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb het gehad. Maar het liep niet zo best af. He, dat is wat Spreuken ook zegt. Een man of een vrouw die vrienden heeft, kan het slecht vergaan. Er zit ook een enorm risico in een diepe verbondenheid gaan met een aangaan met een ander. Want je kan zomaar bedrogen worden, teleurgesteld raken. Ik denk dat er onder ons ook zijn die zo die namen kunnen noemen. Zeker als het gaat over die bondgenootschap in de gemeente. Geestelijke bondgenootschap. Als dat kapot gaat. Trekt hele diepe sporen. Sta je dan nog wel open voor een nieuwe bondgenootschap? Nou, dat hoop ik vanmiddag van wel. Want uiteindelijk is het een zegen voor je. Ik wil allereerst even spreken over de bondgenootschap tussen God en de mens. Want daar begint het. God zegt veel over zijn woord, hoe hij vriendschap wil sluiten, of eigenlijk vriendschap heeft, relatie beleeft aan de mens. De overbekende tekst van Genesis 1 vers 26 zegt de Heere God, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God maakt iets naar zichzelf, naar zijn karakter, naar wat hij van zichzelf wil meedelen in de mens. En niet bedoeld om op de aarde te zetten en te zeggen succes ermee. Maar om samen met die mens te wandelen. Niet project mens, ik heb wat gebouwd. Het gaat zijn gang wel, nee, maar om samen te leven. Nou, dat zien we ook in Genesis 2 vers 19. Ik vind dat echt een hele mooie tekst altijd. Dan brengt God dieren bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. Dat is mooi, hè? God wil dat samen met Adam doen en die gaat kijken, hoe gaat hij doen? Welke namen gaat hij geven? Hij staat er als het ware bij. Wij weten natuurlijk dat daar ook wel in meespeelt dat Adam erachter moet komen. Zij zijn met z'n tweeën en ik ben alleen. Maar het heeft ook te maken hoe God met de mens omgaat. In intimiteit. Samen. Genesis 3 vers 8. Dat is een prachtige tekst. Zij hoorden de stem van de Heere die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. De verklaarders zeggen dat de namiddag, dat uur in de namiddag, was het koele uur. Dat was het moment van ontmoeting en gemeenschap. En dan zoekt God hen op. En dat was niet alleen toen ze gevallen waren en ze zich verstopten, maar dat was een dagelijks ritueel. Hoe God samen met de mens zijn bondgenootschap, zijn innige intimiteit kenbaar maakte. Nou, ik heb nog een aantal teksten, ik kan ze niet allemaal behandelen. Je ziet dat ook bij Mozes, waar hij van aangezicht tot aangezicht sprak en hem zijn vriend noemde. Abraham, In Jacobus wordt hij ook een vriend van God genoemd. Psalm 25 zegt, vertrouwelijk gaat de Heere om met degene die hem vrezen. Zeg ik het goed? Ja, vertrouwelijk, intiem, samen. En als laatst 1 Korinthe 1 vers 9, Nieuw Testamentische tekst. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap, tot het bondgenootschap, tot het samen zijn van zijn Zoon. Van de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Kortom, een mens is gemaakt om in diepe relatie met God te leven. Dat is uitgangspunt, dat is waarheid, dat staat niet ter discussie. Als je de Bijbel als uitgangspunt neemt. Dus, als je een kind van de Heer bent, als je hem mag kennen, dan is God je grootste vriend, je grootste bondgenoot, ook voor de kinderen. Want hij zegt in Johannes 15 vers 15 zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik noem jullie niet meer slaven, maar ik noem jullie vrienden. Moeten we die tekst eens even opzoeken? Wat kenmerkt daar dat vriend zijn? Jezus zegt daar nog iets bij, Johannes 15 vers 15. Johannes 15 vers 15, het eerste stukje zegt hij, ik noem u niet meer slaven. Want wat is het kenmerk van een slaaf en zijn heer? Die weet niet wat de heer doet. Daar heeft hij niks mee te maken. Die moet gewoon zijn ding doen en de wereld daar buiten verder is niet aan hem of haar. Maar ik heb u vrienden genoemd omdat ik u... Wie wilt voorlezen? Doe het een beetje samen vanmiddag, hè? Kom. Marco. Mooi, hè? Open boek. Wijs, want Jezus stelt niet alles op één moment, maar hij deelt zijn hart met hen. Dat zou een heer met een slaaf nooit doen. Maar Jezus zegt, jullie zijn niet mijn slaven, jullie zijn mijn vrienden. En wat typeert dat? Dat is dat ik mijn hart met jullie deel. Dat ik alles bekend maak wat de Vader mij bekend heeft gemaakt. Dat is diep, hè? Nou, dat typeert vriendschap met God. Het werd net al genoemd in het lied. Van hoe dan? Misschien is dat je vraag ook vanmiddag. Hoe dan? Romeinen 8, 5 vers 8, Colossenzen 1 vers 21 en Efeziërs 2 vers 12 spreken over vervreemd zijn van God, een vijand van God zijn, ver van God verwijderd zijn. En we weten dat de enige oplossing is geweest, dus zoals jij dat mooi schetste. Dat het kruis de oplossing was om een zondige mens met een heilige God één te laten worden. Doordat hij zijn zoon tot een vijand maakte. Doordat hij de zonde van de wereld op de schouders, op zijn zoon legde. En hem verbrijzelde. Vijand maakte. Zodat wij vriend konden worden van God, zoals Matthew Henry dat zo zegt. Het is die ons zijn vriendschap aanbiedt. Nou, als je dit mag kennen, mag je de Heer danken. Maar als je dit nog niet kent, is deze middag ook de gelegenheid om te zeggen, die kloof tussen God en mij. Ik zie het, ik ben een zondaar. Ik ben ver van God verwijderd. Maar ik zie ook de genadige hand van God, die zijn vriendschap aanbiedt. Om niet, omdat hij mijn zonde op zijn zoon legde. En heeft ze gedragen aan het kruis. Is gestorven. Opgestaan uit de dood, zit aan de rechterhand van God en wacht totdat jij, totdat u komt. Dan start echte bondgenootschap. En dat is de voorwaarde om ook echte vriendschap, diepe vriendschap aan te kunnen gaan. De bondgenootschap met God. Nou, wat gebeurt er dan als die kloof wordt hersteld? Wat gebeurt er dan met jou, met u? Nou, je komt thuis. Je komt in je bestemming. Hier hoor ik. Kent u dat? Dat je in de wereld ronddwaalde, op zoek, wanhopig naar alles. En dat die heerlijke evangelieboodschap je raakte, in het proces of in het moment. En dat je dit hebt ervaren. Ik kom eindelijk thuis. Ik kom in de schuilplaats van de Allerhoogste. Hier ben ik voor gemaakt. Dat zegt Jezus tegen die rijke jongeling. Matteüs 19, vers 21. Die vastzit aan zijn geld. En die zegt, ik heb al die geboden gehouden. Ik heb mijn best gedaan. Wat moet ik nog doen? En dan zegt Jezus tegen hem, wil je volmaakt zijn? Wat betekent wil je tot je bestemming komen? Wil je tot je doel komen waarvoor jij ten diepste bent gemaakt? Dat gebeurt als Christus Heer wordt van je leven. De tweede, dat is ontzettend belangrijk. Je vindt je waarde, je voldoening, je identiteit in Hem. Wat Hij zegt over jou, over u, dat is werkelijk waar. En dit is de uitroep. Naast u vind ik geen vreugde, geen werkelijke diepe vreugde dan alleen bij u. Dat is een radicale uitspraak. Dat wil niet zeggen dat je nergens anders van kan genieten, hè? Maar wat je werkelijk echt vervult, waar je echt diep van binnen tot rust van komt, is de wetenschap dat Jezus, dat God je lief heeft. En dat Hij je vriend is. Dit is zo heerlijk, dus die waarde, dat je ook, laat ik het gewoon even heel plat zeggen, dat je oké bent, dat u oké bent, dat het goed is, dat het genoeg is, dat er niks meer bij hoeft, dat is dit. Een beetje goedkoop, hè, of niet? Zeggen de hele wereld, zegt dat jij bent oké. Maar oké in Christus is iets anders, hè? Dan heeft Hij wat niet oké is in jouw leven, heeft Hij vergeven. En dan zegt Hij tegen God, maar ik heb geleden, dit is het offer. En Hij of zij is in mij helemaal oké, helemaal witgewassen, gerechtvaardigd. Ik weet niet of daar vorige week misschien over gesproken is door Leander tijdens de doopdienst. Witgewassen, het is goed. Dus ik hoef helemaal niks meer anders te doen om mijn waarde ergens anders uit te halen. Om mezelf op te peppen, om gezien te worden. Nee, dat hoeft niet meer. Want God keurt mij goed. Dit is het evangelie. God keurt mij goed. En dat wil niet zeggen dat er geen werk meer is aan de winkel. Zeker. We zijn werk en uitvoering. Maar dit is zo verschrikkelijk bevrijdend. Dat je weet, Hij voor mij. Nou, je komt tot rust. Veiligheid en intimiteit. Waar we allemaal naar op zoek zijn. Vinden we niet in de wereld. Vinden we niet in spullen. Vinden we niet in relaties uiteindelijk. Zelfs de allerbeste bondgenoot kan je zwaar teleurstellen. Ik ga straks een pleidooi halen dat je het wel moet aangaan. Maar dit is fundamenteel. Dit moet eronder liggen. Dat je weet, mijn waarde wordt uiteindelijk bepaald. Mijn veiligheid, mijn intimiteit bij Hem. Matthäus 11, vers 28. En je zult rust vinden. Ben je op zoek naar rust? Dan bedoel ik, dan heb ik het niet over dat je veel te doen hebt, hoor. Ja, dat kan ook, maar je innerlijke onrust. Niet tot stilstand kunnen komen. Maar blijven hollen. Achter dingen aan, achter mensen aan, achter wat mensen van je vinden. Norm waar je aan moet voldoen. Bij Hem kom je tot rust. Echt tot rust. Kinderen, jongen ook. Bij Hem kom je echt tot rust. Daarom waren de discipelen zo graag bij Jezus. Want daar kwamen ze tot rust. En vervolgens zei Jezus, ik ga een pad met jullie lopen van discipelschap, van heiligmaking, van vorming. Niet makkelijk. Dat ontstaat vanuit vriendschap. Je liefde wordt op een juiste manier geordend. Allereerst naar God. Je liefde tot God. God liefhebben betekent gehoorzaam. Hè? Dus je ordening, hoe je denkt, tussen God en jou wordt geordend. Wordt in de juiste baan gezet. Naar jezelf. Gezonde zelfliefde. Nou, daar kunnen we ook een hele preek over houden. Dat is een groot thema. Want je hebt ongezonde zelfliefde, je hebt gezonde zelfliefde. Gezond zelfrespect en jezelf niet verachten. Ik ben waardeloos, ik doe er niet meer toe. Dat zijn geen Bijbelse woorden. Ja, ik zie dat de zonde mij aantast. Ja, ik ben een zondaar. Paulus zegt, ik ben de grootste van de zondaren. Maar hij zegt wel, ik leef, maar niet meer mijn ik leef. Niet meer mijn eigen wil zit op de troon, maar Christus leeft in mij. En hij zegt, ik besta, ik ben er. Ik ben geliefd. Maar, uiteindelijk gaat het, dus ik ben geliefd. Doordat ik weet dat Christus, dat God mij lief heeft. Dit is zo belangrijk. Want dit is een bron van ellende in ons leven. Dat we onze liefde op verkeerde plekken gaan zoeken. Onze waardering, onze bevestiging. En als laatste, als we Christus leren kennen en we gaan met hem leren wandelen, wordt ook onze liefde geordend naar de ander. Daar ga ik zo wel wat dieper op in. Hey, je naaste liefhebben als jezelf. Wat ook vraagt om zelfverloochening. Dat je een relatie niet hebt omdat wat jij eruit kunt halen en wat anderen jou aan bevestiging per se kunnen geven. Dat geldt ook voor een huwelijk. Hè? Een huwelijk is ook een bondgenootschap. Maar dat er ook om gaat van wat kan ik de ander bieden? Wat kan ik de ander geven? Wederkerigheid. Nou, deze liefde wordt geordend. Dan ga je op een andere manier naar kijken. Als je Christus leert kennen. Van naar boven, naar jezelf, naar binnen zou je kunnen zeggen en naar de ander. Psalm 36 vers 10b zegt, in uw licht zien wij het licht. In het licht van het woord en de Heilige Geest gaan we anders naar dingen kijken dan wat we voorheen deden. En is er soms werk aan de winkel, toch? Dan de dingen anders. En Job 38 vers 33 zegt dat alles in de juiste hemelse ordening. Ik zie het een beetje zoals de baan van de maan en de sterren en dat is allemaal geordend. Dat is logisch. Ze draaien om elkaar heen, de tijd klopt. En zo moet ook onze liefde naar God, naar onszelf en naar anderen geordend worden, zodat het kloppend wordt. En niet verkeerde motieven ons dreigen te overvallen. Want door de val, door de zondeval zijn we diep aangetast. Door negatieve emoties, angstig, bezorgd, schuldig, beschaamd. Verwarring over identiteit, zelfbeeld, afwijzing, zwak en krachteloos en depressief en boos, zegt Neil Anderson. En die kloof, die val, die impact op ons als mens, die wil God in Christus herstellen. Nou, is dat bevrijdend of niet? Dus wat ze je ook toeroepen aan TikTok, Snapchat, Facebook, weet ik het, WhatsApp, wat zij over jou zeggen, dat is allereerst niet bepalend, je vrienden, je followers. Maar wat zegt God over mij? Nou, wat betekent dat? Dus wat betekent dit, als je dit voor waar houdt? Dat dat gebeurt, dat dat aan het gebeuren is. En dat dat straks volmaakt zal zijn als je hem ontmoet. Nou, dat betekent dit. Dat je ontspannen kunt omgaan in het contact en verbinding maken. En vriendschappen dan wel bondgenootschap kunt aangaan. Want je hoeft geen misbruik van je te laten maken. Je hoeft niet gedreven te worden door mensenvrees. Wat anderen van jou vinden. Je hoeft niet je in allerlei bochten te wringen om maar in de kijker jezelf te spelen. Zodat anderen jou aardig gaan vinden. Nou, dit herkennen we natuurlijk, hè. Hier heb ik soms ook last van. Maar dan moet ik op tijd gaan denken, oké, nee, maar wat vindt God daar eigenlijk van? Als je weet dat God jou onvoorwaardelijk lief heeft en jou goedkeurt, dan hoeft dit niet meer. Je hebt ten diepste geen bevestiging nodig. Ik zeg niet dat het niet fijn is als het er wel is. En ik wist ook niet uit dat we als gemeente tegen elkaar kunnen zeggen, het is echt super fijn als het er is. Maar wat ik wil zeggen is, ten diepste vinden we onze goedkeuring, onze bevestiging in wat God van ons vindt. Wat vinden ze van me? Doe ik het goed? Ah, herkennen we toch? Niet. Niet alleen hier op podium hoor. Doe ik het goed? Dat betekent dat je geen allemansvriend hoeft te zijn. Heb je die neiging om bij iedereen in een goed blaadje te komen? En ik hoop wel dat iedereen goed van me denkt. Oh, dat is echt vermoeiend hoor. Dat is echt dodelijk vermoeiend, toch? Het kan ook niet. Al zou het wel zo zijn, dan is het ook vermoeiend. Want dan moet je vervolgens al die contacten, moet je allemaal blijven bijhouden. Dat kan niet. Dat moet ook helemaal niet je motief zijn om iedereen te vriend te houden. Je leeft en je werkt vanuit wat God zegt over jou. En van daaraan mag je ontspannen zijn in de contacten. Andersom betekent het dat je anderen niet gaat manipuleren, misbruik van anderen gaat maken, om daaruit te halen wat jij nodig hebt. Wat je misschien tekort bent gekomen. Of waarvan je ziet dat je daarin faalt. En dat je vriendschappen gebruikt om dat te compenseren. Overigens doen ouders dit in de opvoeding. Hebben die neiging ook. Dat hun kinderen moeten compenseren wat ze zelf niet hebben ontvangen. En dan ligt manipulatie. En misbruik ligt zo snel op de loer. Dit zit zo diep in ons. Er is ten diepste geen concurrentie. Als een ander jou voorbij streeft in zijn gaven, in zijn kwaliteiten, talenten. Prijs de Heer, want er is gezonde zelfaanvaarding. De Heer heeft mij gemaakt. Hij heeft een plan met mijn leven. Hij heeft mij begiftigd. Hij heeft mij bekwaamheden gegeven. Mij gaven gegeven. Ja, het is soms een ontdekkingstocht. Wat dan? Misschien wat minder zichtbaar dan de ander. Maar laat een ander maar shinen en gaan. Want het zegt niks over mij. Toch? Hoge gunningsfactor voor de ander. Gezonde zelfaanvaarding. En als laatste, er zijn ongetwijfeld meer. Ik moet me een beetje beperken, ook vanwege de tijd. Ik denk dat dit echt helpt. Dat geliefd weten te zijn in Christus. Dat die kloof is hersteld. Dat je één bent met hem. is dat je minder diepe schade oploopt als vriendschappen, bondgenootschappen toch stuk dreigen te lopen. Ja, het doet heel zeer. Het is verschrikkelijk. Zeker in de kerk. Zeker met waar je je hart hebt geopend en je krijgt een mes in je rug. Maar daar is het zo helpend om uiteindelijk ook diep in je hart te beseffen. Ja, maar uiteindelijk. Hij houdt van mij. Hoe een ander mij ook schade kan berokkenen. En lelijke dingen over mij kan zeggen. En misschien mijn leven heeft verruineerd. Uiteindelijk weet ik op de bodem van mijn hart. Hij houdt van mij. Bevrijdend, hè? Toch? Als we dit met elkaar zouden geloven, dat zou het zijn. Het zou mijn leven veranderen, hoor. Ik preek ook tegen mezelf vanmiddag. Onderlinge bondgenootschap is uiteindelijk Gods bedoeling. Dat effect van het kruis, effect van het werk van de Heer Jezus, wat ik net geschilderd heb, is Gods bedoeling. Nou, hij laat dat ook zien in Genesis 2, vers 28, waar God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Nou, de meeste van jullie zullen deze tekst gehoord hebben in het kader van het huwelijk, toch of niet? Meestal wordt hij wel bij een huwelijkdienst genoemd. Hoeft niet per se. Dat mag, dat is een goede exegese. Maar het is breder. En dat bewijst ook Prediker 4, vers 9 tot 10. Waar staat, twee zijn meer dan één. Krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee, de ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de een overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden? Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Nou, deze wordt ook vaak voor het huwelijk aangehaald. Maar daar is die allereerst niet voor bedoeld. Dat heeft gewoon te maken, als je wil overleven, als je het leven door wil komen, ook in gevaarlijke situaties, als het koud is, en dat hoeft niet per se te duiden op romantiek of seksualiteit, maar dat is gewoon met elkaar in leven blijven, dan is alleen zijn, alleen gaan gaat niet. Dat is kwetsbaar, dat is gevaarlijk. En het laatste, een drievoudig snoer, daar zie je dus die verbinding met God, met jou en een ander. Genesis 2 en Prediker 4. Gods bedoeling is diepe verbondenheid. Spreuken 2 en meerdere hoofdstukken in Spreuken zeggen dat. Over vriendschap spreekt de spreukenschrijver zeer positief. Aloof, het woord, wordt in deze gedeelte gebruikt, is een zeer sterke uitdrukking voor vriendschap. Een vertrouweling, een bondgenoot. Alleen gaan is niet Gods ontwerp. Matthäus 18, vers 20. Want waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik in het midden. Markus 6, vers 7. De discipelen werden twee aan twee uitgezonden. David had Jonathan, Jeremia had Baruch, Paulus had Timotheus en Barnabas. Jezus had Johannes en ook Petrus en Jacobus. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Samen alleen. Dus alleen gaan is niet goed ontwerp. Is niet goed voor ons. Maar samen alleen, dat kan wel. Want dat kan zijn dat je single bent. Dat je niet getrouwd bent. Dat je alleen bent in die zin. Maar dan nog is het concept samen. In verbinding met anderen. In bondgenootschap. Leven. Nou, wat is het doel? Ik had het gehad, het is een middel. Maar het is ook een doel. Geestelijk in de kerk is het doel. En ik denk dat daar eigenlijk de enige echte bondgenootschap, zoals God het bedoelt, heeft voorkomt. Dat is elkaar helpen om op Christus te gaan lijken. Romeinen 8, vers 29. En dat is ook wat je ziet, wat Johannes alles voor over heeft. Ik heb geen grote blijdschap dan dat ik zie dat mijn kinderen, mijn geestelijke kinderen, in de waarheid wandelen. De ander geestelijk laten groeien. Dat ligt onder bondgenootschap. En dit is heerlijk. Als jij echt een soulmate hebt, een hartsvriend of vriendin, dan vind je het heerlijk als het goed gaat met de ander. Dan help je de ander. Maar wat is je diepe vreugde? Wat is je blijdschap als diegene met Jezus wandelt, toch? Wat gebeurt als diegene afwijkt van het geloof? Of schipbreuk leidt? Of dingen uit de schrift ter discussie stelt? Dat is je grootste angst, toch? Of niet? Het ultieme doel van bondgenootschap is de ander dichter bij Jezus krijgen. Nou, is iedereen je bondgenoot? Is iedereen je vriend? Word ik even praktischer. Nou, we hebben natuurlijk te maken met allerlei oppervlakkige contacten. familie, werk, kerk, buurt, afhankelijk van hoe ondernemend u bent, is uw netwerk best, kan er groot zijn. Dat zijn gewoon contacten. Je kunt ook kameraden of maten hebben. Ik pak maar even deze woorden en die zijn gekoppeld aan een hobby of aan een interesseveld. En dat is mooi als je dat hebt. Dat is ook gezond, dat is goed. En de een zal daar meer behoefte aan hebben dan de ander. Maar dit zijn niet allemaal je vrienden. Dit zijn niet je bondgenoten. Ik denk dat dit in de kerk is, maar ook heel veel buiten de kerk kan zijn. Maar wat echt in de kerk zit, in het lichaam van Christus, dat is dit. Ik heb even wat andere woorden er ook nog bij gezocht. Broeder, zuster, vriendschap. Geestelijke broeder, zuster, vriendschap. Verbondsvriendschap, boezemvriendschap, bondgenootschap. Een hartsvriendin. Ergens waar je je hart werkelijk kan delen, zoals Jonathan en David samen hadden. Deze eerste, zou je kunnen zeggen, zijn ook een beetje tijdgebonden. Afhankelijk misschien wel van je school, je verlaat school en dan gaan vrienden gaan uit, je noemt dat dan vrienden, die gaan dan uit je netwerk. Dus afhankelijk van je leeftijd soms ook. Ik heb vroeger ook als vrienden gehad en zeiden, ja, wil je mijn vriendje zijn? Toch? En dan was je een tijdje vriendje en dan, nou, misschien heb je nog wel iemand die toen van toen, die nu je vriend is. Gekoppeld aan interesses. Nou, dan gaat die interesse weg, of die hobby gaat weg. Die gaat van de voetbal of wat dan ook. En dan verdwijnt die groep uit je leven. Als dit overgaat, is niet echt een man overboord. Je kan over het algemeen verder leven. Maar deze, en ook het echt genootschap, is natuurlijk ook een, ja, is bijna een verbondgenootschap, hè? Bondgenootschap. Dat blijft. Dat is ongeacht de omstandigheden, ook ongeacht de afstand. Ik zal straks nog iets zeggen over hoe je kwaliteit en kwantiteit hebt, hoe je elkaar dan veel zien. Maar dit is eigenlijk een beetje tijdloos. En het is gebaseerd op een objectieve waarheid. Het is gebaseerd op wat God zegt over jou, over jullie. Verbondenheid voor het leven. En biedt de mogelijkheid om je diepste innerlijk, wie je werkelijk bent, te delen. Als deze kapot gaan, ja, sowieso de huwelijksverbondschap, maar als deze relaties stuk gaan, het doet ontzettend zeer. Veel meer dan deze relaties. Dat kan natuurlijk kapot gaan door conflict, maar ook door overlijden, waarbij diep rouw en verlies is. Nou, ik heb een boek hier, dat is wel mooi, dat zal ik straks nog even aanbevelen. Dat is van Ayit Fernando, ik vind dat het allerbeste boekje over vriendschap. En hij zegt over die ringen van netwerken, van mensen waar je je onder begeeft, zegt hij eigenlijk dit. Dus hij zegt, het gaat over God en jou, de grootste bondgenootschap. Dit is het centrum van je leven. Dit voed je door het woord en door de Heilige Geest. Door samen met jouw vriend te zijn, met God in de vroege morgen. Door de dag heen te wandelen met hem. En daaromheen zit een bondgenoot, een echtgenoot. Dat kan je echtgenoot zijn. Ik denk zelf dat naast een echtgenoot het ook nog mooi is als je een bondgenoot hebt, als man en als vrouw. Maar dit is je intieme cirkel. Hier deel je je geheimen. Hier kan je blootgeven naar God, maar ook naar de ander. En dan komt er eigenlijk een ring, zegt hij, van verbondenheid met een paar mensen. Dat kan een homegroep zijn, dat kan een groep in de gemeente zijn. Dat kan ook de muziekgroep bij wijze van spreken zijn, waar je heel lang mee werkt. Want echt, dat is een belangrijke groep. Dan kan je ook tot op zekere hoogte best wel wat delen. En dan heb je sociale, geestelijke groepsactiviteiten, werk, et cetera. Dus dat voorbeeld, dat komt uit dat boekje. Ik vond het wel mooi om dat te laten zien. En het zou mooi zijn na vanmiddag eens dat je eens nagaat. Oké, waar zitten mensen in die ringen? En hoeveel tijd en energie steek ik daarin? Hoeveel, voor wie bid ik? Kijk, dit kan natuurlijk ook missionair van aard zijn. Deze ook wel, maar ik denk dat vooral hier. En hoeveel tijd steek ik in die relaties? En is dat Gods bedoeling? En wat is mijn motief? Het zou mooi zijn als je thuis komt en misschien nu aan het doen bent. Dan gewoon, oké, wie typeer ik als mijn vrienden? Mijn relaties, wat zijn ze werkelijk van me? En zit daar iets in wat ik vanmiddag heb genoemd? En op basis waarvan je ook kan beslissen, oké, maar daar ga ik tijd in steken. Ik heb zelf één echte bondgenoot. Die zie ik één keer per kwartaal. En dat lukt niet door de afstand en de tijd. We hebben alle twee een druk leven. Eén keer per drie maanden hebben we echt een avond, een ontmoeting. En dan komt alles op tafel. Al je moeite, al je zorgen, al je dilemma's. Kan ik gewoon alles aan vertellen. Hij ook. Ook mijn zonde. En mijn verlangens. En dan staan we elkaar heen en een beetje. En ik weet dat het veilig is bij hem. En dat is zo mooi als je dat kan hebben. Dat is dan 1 keer in 3 maanden. Dat is live. Het kan ook online. Soms verhuist een bondgenoot ergens anders naartoe. Maar het is zo kostbaar als je dit mag hebben. En ik denk dat God ons dat ook wil geven. 1 of 2 bondgenoten. Dat kan je vrouw of je man zijn. Waar ik hopelijk ook je dat ervaart, dat je alles kan delen. Maar dat je daarnaast een bondgenoot, man of een vrouw hebt, waar je je hart helemaal mee kan delen. Ik noem het dan maar, zo zei Arie Baak, dat de geestelijke vuilnisbak. Dan hoef je even geen mooi weer te spelen. Zak je gewoon door het ijs. Maar je weet, het is in veilige handen, want hij dient dezelfde God. En hij dealt ook, hij of zij dealt ook met de problemen waar ik mee zit. Eerlijk worden. Jezus had ook relaties, ringen. Vond ik heel mooi. Hij had natuurlijk Johannes. Was echt zijn meest, als je aan de Heer Jezus had gevraagd, wie is hier nu op aarde je meest intieme vriend, waar je echt op diepste niveau je hart mee hebt gedeeld, dan is dat Johannes geweest. Met Jacobus en Petrus daarbij. Met de 12. Met de 70, met de 500. Dus en op een gegeven moment zie je daar buiten dat na de opstanding van de Heer Jezus hij geen tijd meer spendeert buiten de 500. Ja, hij brengt alleen zijn onderwijs in zijn kerk in de hoop dat zij, en in de verwachting, dat zij het evangelie gaan brengen. Dus Jezus kiest heel bewust waar hij zijn tijd aan spendeert. Je ziet het ook, hè? Dan neemt hij zijn 12 apart, gaat hij op de berg, heeft hij 1 op 1, of met hen, samen, quality time. Omdat hij ze wil discipelen, omdat hij zijn hart wil delen, omdat hij ze nodig heeft. Kan je je voorstellen dat Jezus vraagt aan zijn vrienden, willen jullie voor mij bidden, want ik krijg het zwaar. En dan komt hij bij ze en dan, wat is er met ze aan de hand? Dat weet je wel, hè? Wat is er met die vrienden? Die? Slapen! Oh. Ik denk dat de Heer Jezus dat heel erg heeft gevonden. Hij rekent op ze. Kom man, het uur komt naderbij. Ik heb jullie nodig. Voelde hij zich afgewezen, de Heer Jezus? Dat is een goede vraag, hè? Ik denk dat hem wel geraakt heeft. Maar hij wist, ja. Ik moet mijn vreugde alleen in mijn vader vinden. Vader, ik wil uw wil doen. Zie je, als iemand reden had om zich afgewezen te voelen, was Jezus het in zijn team. Waar die 3 jaar in had geïnvesteerd, zat een Judas. Jezus wist het al, die liet het toe. Maar het zou je maar gebeuren. Dat je 3 jaar in een team investeert, samen optrekt, je hart deelt. En dan blijkt een Judas tussen te zitten. Ja, dat gebeurt, lieve broeders en zusters. Maar dan is de vraag, wat is onze diepe vreugde? Wie bepaalt uiteindelijk onze waarde? Nou, hoe doe je dat? Vriendschap, ik kom tot een afronding. Als je zegt, ja, heb ik behoefte aan, misschien zeg jij je opgesneden koek. Weet je, dit is gewoon praktijk in mijn leven. Dan zeg ik, dankbaar voor de genade die God je heeft gegeven. En dat je dat mag hebben en mag proeven. En als je het geproefd hebt, echt geproefd hebt, dan wil je niet meer anders, toch? Nou, dan zegt Ayit, die ik net noemde, Fernando, die zegt dan, ja, je moet wel onder de mensen komen. Als je helemaal opsluit in een kamertje en je gaat bidden en je komt niet uit het kamertje, ja. De Heer kan iemand in je kamer plaatsen, maar ik denk dat we dan onrealistisch te werk gaan. Nee, maar je moet wel in de gemeente komen, op de kringen komen. Om open te staan voor die bondgenootschap. Maar het is ook heel duidelijk dat we die kunnen maken. Het werkt niet zoals volwassenen dat je naar de ander gaat, wil jij mijn vriend zijn, toch? Koud, gewoon. Wil jij mijn vriend zijn? Nee, dat werkt niet. Dus het moet geboren worden, het moet ontstaan, het is een proces. Dat zie je ook bij David en Jonathan. Er staat op een gegeven moment dat hun harten aan elkaar verbonden waren. Jonathan had misschien helemaal geen behoefte aan David gehad. Ja, hij was natuurlijk de beoogde troonopvolger. En dan staat er dat God iets doet in de harten van die mannen. En dat wil hij ook in ons hart doen, naar een ander toe. Het ontstaat, het wordt geboren. Het is ook een proces door de tijd heen. Het belangrijkste is, staan we ervoor open? Dan zien we de noodzaak van een bondgenoot in ons leven. Ja, mis je het? Vraag het de Vader. Toch of niet? Hij geeft zoveel beloftes dat wat wij nodig hebben, hij zal geven. Hij weet dat wij bondgenoot hebben. Hij weet dat wij mensen naast ons nodig hebben waar wij ons hart mee kunnen delen. Om geestelijk te groeien. Nou, als je echt tegen blokkades aanloopt, bij wijze van spreken ook tijdens mijn boodschap, dat je moet denken aan situaties die gewoon zo verschrikkelijk moeilijk zijn, dat je zegt, ja, maar het lukt me gewoon niet. Dan zou ik zeggen, van maak het open naar een van de broeders of het pastorale team. Praat er eens over door. Oké, wat heb je nodig om na een proces, misschien ook van rouw en verlies, toch opnieuw je weer open te stellen. En niet dat je altijd met een, Keith Green zegt dat, hè, met eelt op je ziel, met met een masker op loopt, omdat je ten diepste niet meer werkelijk durft over te stellen, omdat je zo teleurgesteld bent geraakt. En ik denk juist voor die jongeren is dat echt heel moeilijk, want het is zo makkelijk om elkaar te omarmen, zeker online, en vervolgens te dissen, en heb je alles gedeeld met iemand, en dan vervolgens word je in de kant gezet. En dat is zo beschadigend om ook in het echte leven relaties aan te gaan. En ook dan, mocht dat het geval zijn geweest, kan de gemeente, kan de Heere God je echt helpen om diepe relaties aan te gaan in dit leven. Nou, hoe ontwikkel je zo'n bondgenootschap? Ja, dat is echt door open te worden, dat te verkennen, door dingen te delen en in het licht te wandelen. Hè, dat is open en eerlijk zijn. Een bondgenoot uiteindelijk typeert zich dat je echt helemaal eerlijk kan zijn. Johannes 1 vers 7. Als we in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat is het, hè? Die diepe verbondenheid, dat je weet, het is veilig, het is goed. Als je open en eerlijk bent, dan is er gemeenschap. Samen bidden maakt een vriendschap zo krachtig. Want als je bidt, kan je niet meer oneerlijk zijn, toch? Het is moeilijk om mooi weer te spelen als je samen bidt. Job 42 vers 10, dat is het meest extreme voorbeeld. Daar moet Job voor zijn vrienden bidden. Kijk, wij zetten die vrienden van Job altijd in een bepaalde hoek, hè? Ja, die gasten. Ik heb echt zwaar bewondering voor ze. Ze leggen een mega reis af om bij Job te komen. En weet je wat ze doen? 7 dagen en nachten naast iemand zitten. Heb je dat wel eens gedaan? Als ik 5 minuten naast iemand zit, begin ik al met praten. Even problemen oplossen. Kom op, gooi het eruit. Nee, maar die mannen die konden gewoon 7 dagen zitten, stil zijn, omdat ze zagen zijn leed was zeer groot. Ik vind dat echt bewonderingswaardig. Vervolgens hebben ze een verkeerde aanname, want ze denken dat Job heeft gezondigd, waardoor dat leed hem overkomt. Dat was fout, dat was zondig, en uiteindelijk moet Job voor zijn vrienden bidden. En ik denk dat er daarna zijn echte maten zijn gebleven. Wat denken jullie? Het staat niet in de Bijbel. Misschien heeft hij wel nog wel meer vrienden gehad. Ja, dat werd allemaal vermenigvuldigd daarna. Gebed. Ik hoop, dat is ook echt een van de graadmeters van, kan ik nu bidden met mijn vriend of vriendin? Als je echt diep kan bidden, je innerlijke leven kan openleggen, dan heb je te maken met bondgenootschap. Dan heb je echt te maken met diepe fellowship, diepe geestelijke vriendschap met de ander. Nou, offers brengen is ook noodzakelijk. 1 Samuel 23, hè, dat is de geschiedenis van Jonathan. Hè, kan je de anderen helpen groeien, terwijl je zelf misschien iets minder daaruit kan halen, elkaar kan helpen. Ik weet gewoon, als ik die vriend in de nacht bel, ik zeg, ik heb je nu nodig, je moet nu hierheen komen, dan dat hoef ik niet nog een keer te zeggen. Dan komt hij of zij, omdat hij of zij weet wat ze aan mij heeft, wat hij aan mij heeft. He, dus ben je bereid om offers te brengen. En, dat is de laatste, durf je wonden te slaan. Zo noemt Ayit Fernando dat. Durf je een wond te slaan bij je bondgenoot. Dat is ijzerscherp met ijzer. Durf je waarheid in te spreken. Als je ziet dat het niet goed gaat met je bondgenoot. Van joh, ik zie al een tijdje dit. Of ik ervaar dit. Durf je dat op tafel te leggen. Dat bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van je diepe vriendschap. En er zijn allerlei belemmeringen waardoor wij het vaak niet doen. Maar het is zo genezend als je het wel doet. Dit betekent niet bij iedereen, hè. Daarom is het zo belangrijk dat we nadenken over deze ringen. Zwaar, waar steek je je tijd in? Je kan niet bij iedereen dat gaan doen. Lukraak. Dat je zegt, hé, ik zie dat goed en dat niet goed. Nee, je moet eerst iemand leren kennen. En dan kan je inspreken in iemands leven. Ik heb dat dan vanuit de vriendschap. Hè? Ik heb dat niet bijvoorbeeld vanuit de rol en de taak als oudste. Maar als je echt met iemand optrekt, dan zou je ook moeten kunnen inspreken. Dan zou je ook moeten kunnen zeggen, hé, dat is voor mij niet gezond. Dat gaat niet goed met je. Kan ik je helpen? Kan ik er voor je zijn? En dat vond ik ook heel mooi. Aan een goede bondgenoot mag je tijd verkwisten. Als efficiënte Nederlanders, prestatiegericht. Ik heb nog wel een uurtje. Gewoon scheutig met je tijd zijn. Dat wil niet zeggen een hoge frequentie. Maar als je elkaar ontmoet, heb je gewoon de tijd. En ja, dan lig je misschien wat later op bed. Ik hoop dat je weet wat dit is. Dat het proeft. Dat je weet van ja, maar daar zit ook niet echt een eindtijd op. Dat komt gewoon. En dat heerlijk delen van je hart is zo genezend, zo mooi. Smaakt naar meer. Gaan we straks alleen maar doen, hè, boven dit. Wat denkt u, wat we boven gaan doen? Heb je een beeld van de hemel? Ik denk dat dit het meest fundamentele is wat we gaan doen. Gemeenschap. Met Jezus. Met elkaar. Zo'n diepe verbondenheid. Zo'n harmonie. En natuurlijk zullen we genieten van de natuur en wat er nog meer zou zijn. Maar dit is de hemel. Dat is die diepe verbondenheid, veiligheid, geliefd zijn, gekoesterd worden, elkaar zien. Zonder dat er een scheve blik tussen zit, een lelijke gedachte. Zo, dat is mooi, of niet? Laat het maar aanbreken, toch? Maranatha. Nou, we leven in een wereld. Ik heb nog, dat u een klein beetje voor degene die van structuur houden. Ik heb nog 3 sheets. Er zijn heel veel bedreigingen. We leven in een gevallen wereld. Bondgenootschappen zijn nooit perfect. Je mag de standaard hoog houden. Je mag gaan voor goud. Maar het kan gewoon gebeuren dat er toch iets anders uit blijkt te komen. Ja, dat is gewoon de zinloosheid van deze wereld, zegt Paulus in Romeinen 8. Die ook onze vriendschappen, ook onze bondgenootschappen in de kerk aantasten. We zijn sterk geprikkeld om individualistisch en onafhankelijk te zijn. Ik kan het zelf. Ik hoef mijn leven niet te delen. Ik run het zelf. En ik deel wel wat, maar altijd net genoeg dat ik altijd nog mijn plan B heb. En een achterdeurtje. Dit geldt ook heel vaak in het huwelijk. Ja, deze spreekbeurt gaat natuurlijk ook over de dynamiek in je huwelijk. Want als het goed is, is dat helemaal je bondgenoot. Ik ken het enorm uit mijn leven. Onafhankelijk leven. Toch op je eigen benen willen lopen naar God en met anderen. Sterke tendens van de therapeutische zelf. Ik ben belangrijk. Ik moet aan mijn trekker komen. Ik heb allerlei uitdagingen. Ik ben belangrijk. En ik wil aardig gevonden worden. En als je dat niet bent, dan ligt het aan jou. En we zijn heel snel verwond. We voelen ons heel snel veroordeeld. Heel snel aangevallen. Nou, dan is het moeilijk om diepe bondgenootschappen aan te gaan. Ja, de online generatie van bevrienden, ontvrienden, bevrienden. Dat is echt ook funest voor vriendschappen aangaan in het gewone leven. Omdat je die online wereld als referentiekader gebruikt voor de real wereld. Dus dat is belangrijk ook om onze tieners en jonge vrienden heen te staan. Voor zover we daar zelf als oudere generatie last van hebben. Om ze te helpen van wat biedt God je werkelijk aan. En zijn het wel je vrienden? Ik vind het eigenlijk een heel verkeerd woord. Het zijn vaak helemaal geen vrienden. Het zijn gewoon followers. Je kent ze amper. Je hebt een plaatje. Het plaatje klopt vaak niet. De naam die erbij staat, die klopt ook vaak niet. En we noemen het vrienden. Maar het zijn het liefst helemaal geen vrienden. Het zijn contacten. En voor je het weet maken die contacten je helemaal gek. Ben je al je tijd eraan kwijt. En heb je geen tijd voor echte fellowship. En om je hart met iemand te delen. Nou, langdurige loyaliteit is toch wel uit. Ja, het moet nu kick zijn, goed zijn, perfect zijn. Maar het volgende moet nog beter zijn. En na 2-3 jaar, ja, ga je toch wel weer met iets anders verder. Nou, dat heeft ook zo'n weerslag op vriendschappen. Supervolle agenda's, mega druk, met van alles en nog wat. Weinig tijd voor vriendschappen. Ik waardeer dat altijd als ik in andere landen ben. Het is ook een beetje deze koude cultuur, efficiënte cultuur. Manager heeft zijn krachtige kant, maar heeft ook echt een zwakke kant. Dat relaties vaak onder de, dus taakgericht en minder relatiegericht, heeft ook zijn weerslag echt op onze volle agenda's. Naar zondige levenspatronen door de zondeval en uiteindelijk ook je identiteit zoeken in vriendschappen. He, dat je zelf wat wil zijn, moet zijn en dat je dat zoekt in vriendschappen, maar uiteindelijk zal je dat altijd teleurstellen. Nou, je zou eens na kunnen denken, ja, welke spelen mij nou vooral? In het aangaan van diepe relaties en vriendschappen. Ja, dit is waar God ons toe oproept. Hè? De ordening van de liefde en het focussen op werkelijke bondgenootschap. Waarbij je zegt van, maak de goede keuze. Denk er goed over na. En leef te midden van deze wereld als vernieuwd. Filippenzen zegt, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, schijnend als lichten, te midden van de duisternis. En het is zo belangrijk dat onze gezindheid, ons denken vernieuwd wordt, ook op het terrein van vriendschappen. Het is een getuigenis, zodat wij God welgevallig zijn. Nou, ik wil nog over 5 dingen hebben. Hoe lang heb ik nog? Het is 4:30. Een paar minuutjes. Kijken, waar zit je, Richard? Ja? Ja, hier zit natuurlijk heel veel haken, ogen, mits en maar aan. Ik zie u soms denken naar wat ik zeg. Ik heb er gewoon even een paar opgeschreven waar ik wat over wil zeggen. Ik had niet verwacht dat ze allemaal tegelijk zouden komen, maar de PowerPoint laat me een beetje in de steek. Ja, ik denk zelf dat je kan wel contacten hebben en een maat hebben en een kameraad met iemand die ongelovig is. Dat kan. Dat gaat niet anders, anders kan je niet in deze wereld leven. Dan moet je in een klooster gaan leven met alleen maar gelijke mensen. Maar ik denk dat diepe vriendschap, diepe verbondenheid alleen mogelijk is met een gelovige broeder of zuster. 2 Korinthe 6 vers 14 zegt dat. Wordt vaak op het huwelijk toegepast. He, trek geen juk aan met een ongelovige. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft gewoon met die diepe vriendschappen. Je kan wel vrienden hebben in de wereld. Maar echt je hart openen. En over geestelijke dilemma's spreken. En zonde beleiden. Een ongelovig iemand, hij kijkt je aan. Hij weet niet waar je het over hebt. Je komt niet eens op dat punt. Dus ik denk diepe fellowship, bondgenootschap en ongelovige gaat niet. Licht en duisternis gaan niet samen. Dus als je ongelovige vrienden hebt, dan zitten ze niet in die categorie van je bondgenoot. Nou, dan kan je ervoor bidden. Hier, geef me wel zo'n bondgenoot. Ik wil ook niet zeggen dat je na deze dienst alles moet dumpen. Maar even voor ons denken, diepe fellowship, je hart delen, kan niet met iemand die de Heer Jezus niet kent. Want het is de Heilige Geest die jou met de ander verbindt om je werkelijk veilig en intiem en gezien en geliefd te weten, te voelen. Kan je met iemand van het andere geslacht een diepe bondgenootschap aangaan? He, dat zou ik met een zuster in de gemeente een hele diepe bondgenootschap, fellowship kunnen aangaan. Dat ik mijn hart ga delen, mijn zonde bij haar ga beleiden. Ik denk dat het heel ingewikkeld is. Ik denk dat het niet de bedoeling is. Het staat niet één op één zo in de Bijbel, maar als je gewoon kijkt naar de context en ook de ingewikkeldheid die dat oplevert, denk niet dat het de bedoeling is. Dat mannen hele diepe bondgenootschap met vrouwen aangaan en vrouwen met mannen. Stel ik worstel met seksuele zonde, hoe moet ik dat doen met een vrouw, hoe moet ik dat delen? Wat wel kan, is dat je een klik krijgt met iemand in de gemeente, wat ik ook hoop dat dat gebeurt. Dan zeg je, hey, dat zou misschien wel mijn potentiële echtgenoot kunnen zijn. Dat is mooi, hè, toch? Gewoon gezond Bijbels daten is echt een prachtig iets. En dat er iets groeit en bloeit en dat je zegt, hey, je komt in contact en je gaat raak aan de praat. En op een gegeven moment heb je zoiets van, hey, we hebben klik, we bidden er samen voor. Wellicht kunnen wij in een relatie stappen. Dat is ook weer een aparte preek. Hoe doe je dat dan? Ik zou zeggen, kom naar Hebron. Mooi relatievormingsweekend in april. Gaan we hierover praten. Maar kijk, dan kan het wel zijn dat je in dat proces van relatievorming, verkering, courtship, hoe je het ook noemt, dat je wel natuurlijk je hart meer gaat delen met de ander. Om elkaar te leren kennen. Ja, dat is heel gezond. Maar dan is je uiteindelijke doel is om te groeien naar een huwelijk. Dat wil niet zeggen dat bij iedereen waar je in dit proces komt, uiteindelijk mee gaat trouwen. Hè? Soms kan het ook halverwege de rit zijn dat je zegt, ja, het is toch niet wijs. De verschillen zijn te groot. We ervaren gewoon dat het niet loopt, wat het ook kan zijn. Maar je intentie is dat wel. Als laatste, of nee, één laatste, als de aantrekkingskracht is voor hetzelfde geslacht. En dus stel, ik zou op jongens vallen. Stel, er zouden homoseksuele gevoelens bij mij zijn. Ja, kan ik dan een bondgenootschap aangaan met een man, met een jongen? Ja, ik denk dat dat wel kan. Al praat ik een beetje buiten mijn veld, want ik ben zelf heteroseksueel. Ik denk dat het wel kan, want het is niet zo dat elke man of vrouw die homoseksuele gevoelens heeft, op elke man of vrouw valt. Nee, dan heb je ook je types in en je aantrekkingskracht. Kijk, en daar moet je denk ik met de heren samen bepalen, oké, helpt die ander mij meer op Christus te lijken? Is deze verbinding van vriendschap werkelijk wat mij geestelijk zegent? En dan als je merkt, ja, maar er spelen meer motieven mee. Aantrekkingskracht, sensualiteit. Dan denk ik dat je heel voorzichtig moet zijn bij die persoon. Dan moet je zeggen, ja, dit is niet verstandig. Nou, dit is een kwetsbaar iets. Maar ik denk wel dat het mooi is als je het in de gemeente gewoon wel kan bespreken. Want ja, we dealen daar gewoon mee. En dan wordt er gesproken over vriendschap. Ja, hoe doe je dat dan? Ik denk dat het wel kan. Maar dat je heel alert moet zijn, oké, dat het niet iemand is waar je op valt, laat ik het zo even zeggen. Die taal begrijpen we wel, toch? Ja, toch? Oké. Laatste. Ik mag zelf getrouwd zijn, velen van jullie ook. Je vrouw of je man is hopelijk je bondgenoot. Waar je open van kan zijn, waar je van kan genieten, waar je hart kan delen, waar je veilig voelt. Dat is al een hele uitdaging soms. Waar je veel genade voor nodig hebt om dat te bieden en ook te kunnen ontvangen. Zelf denk ik dat het heel goed is, maar dat is meer een persoonlijke mening. Ook al een beetje door de ervaring wat ik om me heen gezien, dat het heel mooi is dat je als man als vrouw ook buiten je huwelijk wel een bondgenoot hebt. Niet om te compenseren wat je in je huwelijk niet ontvangt, maar je hebt een ring nodig ook om je huwelijk. Van een broeder, van een zuster waar je gewoon je hart mee kan delen. En ook stel, het zou niet goed lopen in je huwelijk. En dan niet in de fase dat het in zo'n conflict zit dat je beter naar de ouders kan gaan. Ik heb jullie nodig. Maar dat je eigenlijk gewoon ook naar jezelf wil kijken. Doe ik iets fout? Dan is het heel mooi als je naar een broeder kan gaan die jou eens kan bevragen. Of een zuster. Van joh, heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Zeg maar even de vangrails. Vangrails om je huwelijk heen. waarvan ik wel weer denk dat een broeder naar een broeder moet gaan en een zuster dan naar een zuster. En Janneke en ik, wij hebben dat gelukkig alle twee. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat we er open voor staan. En ik geloof als je er voor open gaat staan en voor bidden, dan gaat God iets geven. Dan kan het ook mooi zijn als je een echtpaar hebt. Het kan soms zo zijn dat die broeder en die zuster beide samen een echtpaar vormen. Dat kan. Dat is mooi als je dat kan hebben om geestelijk gezond te blijven. En je focus op de Heer te houden. Goed. Ja, dan moet ik eigenlijk amen zeggen. Maar dat is altijd een beetje wat anders bij zo'n thema preek. Maar ik vond het een mooi onderwerp om zo over na te denken. En ik denk, dit is ook bij uitstek het thema om even met elkaar over door te praten. Want ik heb veel gezonden. Een klein beetje interactie. We kunnen nu zeggen naar een lied en we gaan naar de koffie. Maar dan is het soms moeilijk om even door te praten. Dus mijn voorstel is nu om een beetje even naar elkaar toe te draaien. Je hoeft niet helemaal kringetjes te maken, want dan wordt het chaos. Draai eens even naar elkaar toe, met z'n zessen, met z'n vijf, net even past. Praat eens even gewoon 5-6 minuutjes door. Vriendschap, bondgenootschap. Wat doet het met je? Ik zie het niet zitten. Ik vind het mooi. Misschien heb je een mooi voorbeeld hoe je dat wel kan doen met iemand. En dan zal Richard zal het weer oppakken. Het is mooi om even te verwerken ook als gemeente. Het is mooi als er gepreekt wordt. Maar het is ook mooi om even te verwerken met elkaar. Oké, wat brengt ons deze boodschap? Ja? Draai eens even naar elkaar toe. Je hoeft niet door je stoel te draaien. Gewoon even over je leuning hangen naar de ander. En even over vriendschap doorpraten.